Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag gaan we van start met een reeks over de gave van de Heilige Geest. Deze wordt u aangeboden door pater Dominicaan Patrick Lens.
Een goeie dag voor ieder van u. We zouden tijdens deze uitzending van Catechese op Radio Maria samen willen nadenken over de 7 gaven van de Heilige Geest. De kerkelijke traditie is ertoe gekomen om 7 gaven van de Heilige Geest te onderscheiden. Wijsheid en inzicht, raad en sterkte, kennis en vreze Gods en vroomheid. En die traditie is gebaseerd op een tekst uit de Bijbel, Jesaja 11, versen 1 tot 9. Het is een tekst die we gewoonlijk tijdens de Advent lezen, maar ook in het officie van Kerstnacht. Maar ik ga die tekst eerst even lezen. Het is een heel mooi visioen uit de profeet Jesaja, 11e hoofdstuk, over de tijd van de Messias. En als de Messias zal gekomen zijn, zo zegt Jesaja, zal er vrede zijn, eenheid en harmonie. En het is uit deze tekst dat de kerkelijke traditie de leer heeft gehaald van de 7 gaven van de Heilige Geest. En ik ga die tekst eerst even lezen. Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaïe. Een tellig ontbloeit aan zijn wortel. De geest van de Heer rust op hem. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van beleid en sterkte. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Niet naar uiterlijke schijn spreekt hij recht en hij doet geen uitspraak op grond van loze geruchten. Hij geeft de geringen hun recht en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis. Hij kastijdt de verdrukkers met de roede van zijn mond en de bozen doodt hij met de adem van zijn lippen. Gerechtigheid draagt hij als een gordel om zijn lenden en trouw als een gordel om zijn heupen. De wolf en het lam wonen samen, de panter vlijt zich neer naast het bokje, het kalf en de leeuw weiden samen, een kleine jongen kan ze hoeden. De koe en de berin sluiten vriendschap, hun jongen liggen bijeen. De leeuw eet haksel als het rund. De zuigeling speelt bij het hol van de adder. Het kind strekt zijn hand uit naar het nest van de slang. Niemand doet nog kwaad of handelt nog verderfelijk op heel mijn heilige berg. Want de kennis van de Heer vervult het hele land, zoals het water heel de bodem van de zee bedekt. Een heel mooie tekst. De twijg die ontspruit aan de stronk van Isaïe. Isaïe is een van de voorvaders van koning David. Een stronk is een overblijfsel van een boom, een vermolmde boom. Maar daaruit ontstaat een twijg, een groene twijg, onverwacht nieuw leven. En dit is de Messias, een profetie van Jezus Christus. En de Messias zal recht spreken. Hij zal een geest hebben van wijsheid en inzicht. Een geest van beleid en sterkte. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Wijsheid en inzicht zijn zo belangrijk in dit leven. Zeker voor mensen die leiding moeten geven. Beleid en sterkte zijn praktische gaven die u doen inzien wat je moet doen. En kennis en ontzag voor de Heer zijn eigenlijk meer intieme gaven van eenheid met God. En eigenlijk wordt hier in deze tekst gezegd, wie in eenheid leeft met God, wie in de geest van God leeft, is betrouwbaar, is sterk, doet goede dingen. Hij geeft aan de armen een eerlijk vonnis. En de verdrukkers verwijdert hij uit het land. Hij draagt gerechtigheid en trouw als een gordel om zijn lenden. En dan komt dat mooie visioen van al die dieren. De wolf en het lam wonen samen. De panter vlijt zich neer naast het bokje. Het kalf en de leeuw weiden samen. Een kleine jongen kan ze hoeden. De koe en de berin sluiten vriendschap. De leeuw eet haksel als het rund. De zuigeling speelt bij het hol van de adder. Het kind strekt zijn hand uit naar het nest van de slang. Wat hier opvalt, is dat het de sterkere dieren zijn. De dieren die jagen, dieren die jagen op prooidieren. Het valt op dat het hier die dieren zijn die roofdieren, die zich aanpassen aan het kleine, aan het zwakke. En je moet niet denken dat dat eenvoudig is. Het is een kwestie van beheersing, maar ook een kwestie van helemaal anders worden van idee. Anders kijken naar dingen, anders kijken naar mensen. Je aanpassen aan het zwakkere wil niet zeggen zelf zwak worden, maar wil zeggen leren rekening houden met anderen. Van je troon komen. Niet denken dat jij het centrum bent van heel de wereld. En soms hebben we daar een beetje tijd voor nodig, om dat te verstaan. Dat is het werk van de geest. Het is een langzaam proces van mentaliteitsverandering. Het is nog niet direct een proces van verandering op het vlak van het doen. Dat komt. Dat moet komen. Dat vloeit eruit voort. Als je stilaan van mentaliteit bent veranderd. Als je ook die geest hebt van kennis en ontzag voor God, dat wil zeggen een intieme band, maar ook een diepe eerbied voor God, dan kan het niet anders dat je ook een diepe eerbied voor mensen gaat ontwikkelen. En dat je verantwoordelijkheid gaat nemen. Die Messias heeft een geest van wijsheid en inzicht. Waartoe dienen wijsheid en inzicht? Om mensen leiding te geven, om te zien wat je moet doen. beleid en sterkte. Waartoe dient dat? Dat zijn gaven die je helpen om krachtig te handelen. Je verantwoordelijkheid op te nemen, dingen in de praktijk te brengen, keuzes te maken. Als wij het sacrament van het vormsel hebben ontvangen, dan heeft de bisschop of de vormheer voor ons gebeden en hij heeft die 7 gaven van de geest over ons afgesmeekt. Nu, als u goed gehoord hebt en als u de tekst van de Bijbel erbij neemt, Jesaja 11, versen 1 tot 9, dan merkt u dat in de Hebreeuwse tekst eigenlijk alleen maar sprake is van 6 gaven. Het is in de Septuagint, dat is de Griekse Bijbelvertaling, nog voor Christus, was een Joodse, maar Griekse Bijbelvertaling. Wel, die Griekse Bijbelvertaling heeft daar 7 gaven van gemaakt. 7 is natuurlijk ook het beeld van de voltooiing, van de volheid, van het leven van de geest. Maar men heeft een bepaald Hebreeuws woord, het ontzag voor de Heer, een beetje in 2 gesplitst, omdat men vond dat het Hebreeuwse woord misschien iets te sterk was, in de richting ging van ontzag voor de Heer, schrik voor de Heer. Dat kan het zeker niet zijn. Het gaat over vrees en vroomheid. Men heeft die laatste gaven een beetje gesplitst in 2 termen. De geest van vroomheid en de vreze Gods. En vreze Gods is niet angst hebben voor God, maar ernstig rekening houden met God. Vanuit overtuiging. Terwijl de vroomheid in het Latijn pietas heeft ook iets van het lieflijke. In liefde verbonden zijn. Men heeft ontzag voor iemand, maar met die iemand is men in liefde verbonden. Dus het gaat helemaal niet over angst of willekeur, maar het gaat over rekening houden met iemand die zoveel voor u betekent en die zoveel liefde voor u heeft. Ja, dat je als vanzelf tot die houding van eerbied komt. Dus de geest laat het van binnenuit komen. De geest is niet een moraalprediker die ons wil zeggen, dit moet je doen, dit mag je niet doen. Nee, als je met de geest werkt, komt het van binnenuit. We willen nu even luisteren naar muziek. gaan verder met onze overwegingen over de gaven van de Heilige Geest. In de klassieke theologie wordt er veel nagedacht over die gaven van de Heilige Geest. Tegenwoordig is dat veel minder. Maar in de middeleeuwse theologie, ik denk aan Thomas van Aquino of Bonaventura, wordt er heel wat nagedacht over die zeven gaven van de Heilige Geest. En ik ga mij een beetje baseren op wat Thomas van Aquino daarover zegt in zijn Summa, in het tweede deel van het tweede deel. Dan gaat hij naar een plaats zoeken van die zeven gaven, om te laten zien hoe praktisch die zeven gaven wel zijn en welke plaats zij kunnen krijgen, hoe dat ze ons denken en ons handelen kunnen beïnvloeden. In dat tweede deel van de Summa gaat Thomas eigenlijk nadenken over het morele handelen. Maar moreel handelen bij hem staat nog volop in de context van spiritualiteit. Het is niet zomaar een autonome moraal, maar het is een moraal in context van christelijke spiritualiteit. En dat wil zeggen, christelijke spiritualiteit verandert ons van binnenuit. En het heeft tot gevolg dat ons handelen ook zal veranderen. Dat onze manier van omgaan met andere mensen, met God en met onszelf ook verandert, heilvoller wordt, gelukkiger wordt. En de lijn die Thomas volgt is deze. Eerst spreekt hij over de zaligheid als het doel van menselijk handelen. Het is goed om eens na te denken over die term zaligheid. Dat is een woord dat wij minder gebruiken. Als wij zeggen zalig, dan denken wij spontaan aan dat witte strand met die blauwe zee, groene palmbomen. Zalig is het om daar te zijn met een heerlijke frisse limonade naast u. Dat is iets wat we zeggen, waaraan we denken als we over zalig spreken. Of soms in christelijke kringen gaan we elkaar ook een zalige hoogdag toewensen. Dan zeggen we dat het een genadevolle dag mag worden. Een dag die je doorbrengt in de atmosfeer van God. Maar voor de traditie, waar Thomas uit vertrekt, is de zaligheid een ander woord van geluk. Maar niet alleen het geluk van, zoals men bij ons in onze streken zegt, chance hebben, geluk hebben, toevalsgeluk. Nee, het is veel meer dan dat. Het is ook veel meer dan te zeggen, eigenlijk heb ik niks tekort in dit leven. Ik mag mezelf gelukkig prijzen. Ik heb alles wat ik heb, wat ik nodig heb. Dat is een vorm van geluk en dat is zeer goed. Maar de zaligheid is bij Thomas, bij alle kerkvaders, bij alle grote gelovige theologen, het beeld van het geluk dat God zelf is. God is zalig. God is de opperste zaligheid. God is de volheid van geluk. En deelnemen aan zijn leven, iets krijgen van zijn energie, van zijn geest, dat is gelukkig zijn. Dat geeft zaligheid. Nu reeds, niet alleen in de hemel. En het is in die sfeer dat Thomas spreekt en nadenkt over het menselijke handelen, morele handelen. Wat moet ik doen om goed te zijn, om goed te doen? Maar hij spreekt ook over de hartstochten, de passies van de menselijke natuur. Gevoelens, emoties, strevingen. We weten allemaal hoe moeilijk het soms is om daar een beetje een lijn in te trekken. We willen wel doen wat God vraagt, Maar van de andere kant merken we ook dat in onszelf soms tegengestelde krachten aanwezig zijn. Maar God komt ons juist daarin te hulp. Niet dat de passies van de mens slecht zijn. Want Thomas is daar eigenlijk heel optimistisch voor. Je verlangt naar iets, je streeft naar iets. En soms is dat ongeordend. Maar je streeft naar iets omdat je het lief hebt. De liefde als het motief. Motief is datgene wat je in beweging brengt. Dus de passies zijn op zichzelf goed. Maar zij moeten geordend worden. Op zo'n manier dat ze het geluk niet in de weg staan, maar in tegendeel uitingen zijn van dat geluk en dat geluk ook bereiken. En daarom spreekt Thomas in een volgende stap over de deugden. De deugden, dat is een woord dat ook minder gebruikt wordt in onze tijd. Deugd, iets doet deugd. Het voelt aangenaam. Een goed glas water op een hete zomerdag, dat doet deugd. Of eens met vrienden samen zijn. En ik hoop dat het ons spoedig terug gegeven mag zijn. Maar dat zijn dingen die deugd doen. Maar een deugd in het Latijn is ook virtus. Virtus is een Latijns woord voor deugd. En dat impliceert ook iets van kracht. Het gaat niet alleen over dingen die deugd doen, maar ook dingen die kracht geven. Het goede doet deugd. Het voelt goed wanneer je dingen goed doet. Maar de deugden als gaven van God gaan dat goede in ons versterken. Gaan daar meer en meer een gewoonte van maken. Misschien zelfs een soort reflex, een keuze. Het goede gaat u meer en meer bewonen. En het wordt een gewoonte. Niet een gewoonte zonder nadenken, maar het wordt meer en meer een bewuste keuze om het goede te doen. Het goede voor God, maar ook het goede voor mensen. Het wordt een structuur van uw handelen. En, zegt Thomas, dat bloeit nu juist open door de gaven van de Heilige Geest. En hij gaat die gaven van de Heilige Geest ook in verband brengen met het beleven van de zaligsprekingen, maar ook met de vruchten van de Heilige Geest, zoals we die lezen in Galaten 5:22. Het is belangrijk om nog eens op te merken dat er eigenlijk drie niveaus zijn. Men spreekt over de gaven van de Geest, en dat komt uit Jesaja 11. Men spreekt over de charismata van de Geest, daar lees je over bij Paulus. En ook bij Paulus lezen we over de vruchten van de Heilige Geest. In Galaten 5, vers 22. Wat is daar nu het verschil tussen? Je zou kunnen zeggen dat de gaven van de Geest oriënterende krachten zijn, die ons goede handelen, versterkt door de deugden, door God die ons krachtig maakt. Die gaven gaan dat goede in ons oriënteren, meer specifiek maken. Die gaan ons helpen om het beter van binnenuit aan te voelen en er zelf goede beslissingen te nemen. Ons verlangen naar het goede te versterken, in de stroom van God zelf te gaan staan. En de vruchten van de Geest, dat is datgene waar het allemaal moet op uitlopen. Als er vreugde groeit, als er liefde is, als er vrede is, dan is dat misschien niet zozeer het begin van het christelijk leven, maar datgene waar het christelijk leven moet op uitlopen. Elke beweging in de christelijke gemeenschap die niet uitloopt op vrede of liefde of vreugde of eenheid of al zulke dingen, dat zijn geen dingen die van de Geest komen. De gaven maken ons dat handelen mogelijk, maken dat soepel. En de vruchten zijn daar de vruchten van, de resultaten. De Heilige Geest geeft ons heel wat tools in handen, gereedschap in handen, om te handelen, maar niet om te gehoorzamen aan een louter uiterlijke wet, een wet die we opgelegd gekregen hebben, zoals we voor het rood licht stoppen, dat is een afspraak in onze maatschappij. Soms doen we dat ook uit angst voor een boete of uit angst om een ongeval te hebben. En dat is natuurlijk ook wijs om dat zo te doen en goed om dat te doen. Maar de Heilige Geest geeft er nog de motivering bij. De echte goede motivering, maar een motivering die uit het hart komt en ook uit het verstand.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implee superna gratia, quae tu creasti pectora.
Idiceris paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas.
Septi formis munere, dextre Dei tu digitus, tu rite promissum patris, sermone editans scutura.
Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti.
Ostem repellas longibus, pacem quae dones protinu, doctores sic te previo vitemus omne noxiu.
Perdesciamus da patrem, noscamus atque
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze eerste inleidende uitzending in een reeks van 4 over de gaven van de Heilige Geest. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.